Een paar weken geleden, wie kan zich nog herinneren, heb ik relatief kort gesproken over Davids helden. Relatief kort, een boodschap in een kwartier, maar er zat wel een hele hoop in. Dat ging over dat David in 1 Samuel 22 op een gegeven moment moet vluchten voor koning Saul. En dat hij eigenlijk David stond bekend als degene die zijn tienduizenden verslagen had. En David die had dus best wel de mogelijkheid, hij had waarschijnlijk het netwerk binnen het leger om de beste mensen uit te zoeken. Hij had waarschijnlijk kunnen sms'en of kunnen whatsappen of hoe dat in die tijd ging natuurlijk allemaal niet zo. Maar had hij eventjes de beste generaals, de beste strijders, de beste vechters bijeen kunnen brengen om toch even Saul te verslaan. Maar dat deed David niet. David die had een roeping op zijn leven, een zalving op zijn leven die door Samuel bij hem bekendgemaakt was. En het bijzondere van David, de laatste tijd hoor je daar steeds meer theologen over, die dat aannemen, dat waarschijnlijk het zo is dat de reden dat David niet gelijk gevonden werd toen Samuel bij zijn vader thuis kwam, dat best wel zou kunnen zijn omdat David een bastardkind was. Dus een kind die niet echt op een legitieme manier erbij was gekomen. En daardoor wilde Isaï hem maar eventjes op afstand houden. En die werd uitgekozen. Nou, je weet niet zeker of het zo is, maar misschien is het zo. Het zou inderdaad maar zo kunnen zijn. En er zijn andere theologen die zelfs ook inschatten dat ongeveer het moment dat Saul tegen God zondigde, dat ook het moment was dat ongeveer David geboren was. Nou, hoe je het ook wendt of keert, David was een man, ook een mens die menselijkheden had, die zijn tekortkomingen had, maar hij was een man waar de zalving van God op was gekomen. En daarvanuit had David geleerd te leven met God en achter God aan. Hij had in zijn privéleven had hij geleerd om de beren en de leeuwen en alle reuzen van zijn leven te verslaan. En op een gegeven moment werd die zalving die God hem had gegeven, werd steeds meer zichtbaar. En toen dat zichtbaar werd bij de koning van Saul, heeft hij Saul gewoon gediend. Maar ja, op een gegeven moment groeide dat zo en Saul die werd jaloers. En toen moest koning David, die moest vluchten. En juist toen hij op de vlucht was, had hij dus kunnen kiezen van, nou, nu zal ik Saul eventjes te pakken nemen, want die zalving van God rust toch op mij, die droom die is me wel helder. Ik weet het nu inmiddels al, ik heb nu in het leger van alles gedaan. Nou, nu is het klaar, ik pak nu wat God voor mij heeft. Maar David was iemand die daarin heel erg op God vertrouwde. En hij ging er gewoon vandoor. En dan staat er in 1 Samuel 22, ga het niet opnieuw lezen, hebben we toen ook gedaan, dat er allerlei bittere mensen, mensen met schulden en familie, al dat soort, een zootje ongeregeld, noem ik het wel een beetje, die sloot zich bij David aan. 400 man. Ongeveer zoveel mensen, ik weet niet, misschien zitten we er nu een mannetje of 300, maar zoals we hier heel vaak hebben, ongeveer zo'n groep sloot zich bij David aan. En het was me een zootje ongeregeld, van alles en nog wat. Maar Davids leven was blijkbaar voor deze mensen een dusdanig voorbeeld dat wij in 2 Samuel 23 kunnen lezen. En dat heb ik destijds toen ook uitgebreid voorgelezen. Dan zie je daar een aantal heldendaden waar Braveheart, die film, niks bij is van wat die mensen deden. En die mensen die deden veel grotere dingen dan dat er zelfs beschreven staat van David zelf, dat hij die reus verslagen had. Maar die mensen waren bereid hun leven te geven voor de passie die blijkbaar David aan hun had weten over te dragen. En ze gingen vol overtuiging, gingen ze zelfs met z'n drieën op een gegeven moment een keer het leger van de vijand in om een beetje water voor David op te halen. Het waren mensen die hun leven wilde geven voor de zaak die in hun hart brandde. En dat noem ik dus Davids helden. En een van de dingen die ik daarin zie is een prachtig voorbeeld van hoe ik geloof dat wij als gemeente geroepen zijn. Van wat de bedoeling is van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus heeft heel veel kanten en heel veel taken en ook heel veel beschrijvingen. We worden zijn bruid genoemd, we worden het leger genoemd, we worden zijn schapen genoemd. Allerlei aspecten die beschrijven over hoe we verbonden mogen zijn met God zelf. Maar ik geloof ook dat een van de dingen, en ik pretendeer niet dat ik koning David ben die van jullie die helden moet maken. Maar ik geloof dat koning Jezus onze held is. Hij is de telg van David. Hij is aan het kruis gegaan. En Jezus die zichzelf, de dingen die ik gedaan heb, nog grotere dingen dan deze, zullen jullie doen. Nou, die uitspraak snap ik eerlijk gezegd zelf nog steeds niet helemaal. Want hoe kun je nou grotere dingen doen dan dat hij heeft gedaan? Maar Jezus zegt het wel. En Jezus zegt ermee van, ik wil jullie een voorbeeld zijn, zodat ook jullie mogen leven zoals ik jullie bedoeld heb. En daarvan uit geloof ik dat wij een leger mogen zijn, die net als die helden van David opstaan in een tijd, in een periode, waarin het hele leger van Israël geïntimideerd werd door de Filistijnen. Want als je dat stukje leest in 2 Samuel 23, dan lees je dat dit gebeurde. Dat de Israëlieten, die werden keer op keer, eigenlijk precies hetzelfde verhaal als wat er met Goliath ook gebeurde, werden ze geïntimideerd door die Filistijnen. En die mogelijkheid is er. Ik geloof in mensen als Ouwe Neel, die hier afgelopen donderdag was. En die leert ons dingen over de eindtijd en ook over de gevaren van de eindtijd. En ik geloof dat we daarop gewezen moeten worden. Ik vind het heel belangrijk dat we dat daar ons bewust van zijn. En iets wat mij heel erg bezighoudt, continu en voortdurend. Maar hoe ziet die kerk er dan uit in de eindtijd? Daar preek ik ook graag over. Een jaar geleden deed ik dat vanuit 1 Thessalonicenzen 5. Weet je nog? De bruid waar Jezus voor terugkomt. Hoe ziet het leger van God eruit in een tijd waarin het einde nadert? En waarin de beschrijvingen zoals we die vinden in de Bijbel, dat die realiteit gaan worden. En dat we gaan zien dat ook het oordeel van God en de gevolgen van de zonde en de zondeval steeds meer om zich heen gaan grijpen. Hoe ziet in die duisternis het lichaam van Christus eruit? Nou, als je 1 Thessalonicenzen 5 opstaat, dan zie je nacht wat de kerk is die wakker is. Een kerk die niet slaapt. Maar als ik dat dan leg naast die helden van David, dan zie je dus dat dit keer op keer op keer op keer op keer gebeurde. Dan was Israël bezig om een land te veroveren of gewoon om te leven. En dan kwamen naar die Filistijnen. En die Filistijnen kwamen met een overweldigend legermacht. En die gingen intimideren op een vergelijkbare manier als Goliath dat deed van hallo, waar is die God van jullie dan? En het volk Israël werd keer op keer op keer geïntimideerd. En zoals David op een gegeven moment opstond bij Goliath, van jongens, mijn God zal jou in mijn hand overgeven. En daardoor gaf hij een overwinning, waardoor het hele volk Israël weer opstond. Zo waren ook die helden van David, allemaal mensen die, omdat ze waarschijnlijk in dat klimaat van David waren geweest, dachten ze van, nou hallo, het is weer zover. Die hele kerk is weer lam. En dan heb ik het niet over ons hier, gewoon over het lichaam van Christus. We zijn weer met elkaar allemaal geïntimideerd. We zijn weer in slaap gevallen. We zijn weer gaan geloven dat die Filistijnen sterker zijn dan ons. En die Filistijnen zijn ook sterker dan ons. Maar de God die wij hebben, die is sterker dan de Filistijnen. Amen. En daar waren die helden van David van overtuigd. Daar was David van overtuigd. David wist van de zalving die op hem rustte, maar David wist ook, die zalving, daar ga ik niet in wandelen uit eigen kracht, want dan ben ik hem gelijk kwijt. Maar die zalving, die geeft God op zijn tijd, op zijn manier, en ik geloof dat God voor mij uitgaat. Want als God voor mij is, wie kan er dan tegen mij zijn? En dat was niet een overtuiging die ze een keer in een leuk seminar hadden gehoord, en dan hadden ze opgeschreven in een iPad of met een pen, of weet ik veel wat. Nou, dat heb ik nou ook weer geleerd. Nee, dat was een overtuiging die brandde in hun hart. Ze wisten dat de God die ze dienden, de almachtige God was, die als hij voor hun was, dan kon niemand tegen hun zijn. Als je daarvan uit de psalmen leest, dan begrijp je dat David keer op keer zegt van joh, de vijand die staat maar naar de keel, die wil me doden, maar ik slaap, want ik ben veilig bij mijn koning, bij mijn Jezus, bij mijn redder, of bij mijn Jezus toen nog niet, maar bij mijn herder. De Heer is mijn herder. David wist dat. En die helden van David, wat volgens mij eerst dat zootje ongeregeld was, mensen zoals jij en ik, ja, jullie zijn geen zootje ongeregeld, ik ben dan het ongeregeld en jullie zijn alle goede mensen, die allemaal, maar goed, samen, familie enzovoort, mogen we daar komen. Maar die mensen hebben op een gegeven moment een overtuiging gekregen, zijn ergens wakker voor geworden, dat ze daarvan uit wisten, ik ga opstaan juist in deze tijd. En als je dan die verhalen naleest, dan zie je dus dat verschillende van die figuren, juist te midden van die intimidatie, juist te midden van het feit dat als zij niet hadden ingegrepen, dat letterlijk de Filistijnen Israël hadden overweldigd, dat ze op gingen staan en dat één man zo in zijn eentje 800 man versloeg. En anderen weer van allerlei dingen deden waarvan je zou denken van hoe deden ze het? En dan zeggen ze ook elke keer, de Heer heeft de overwinning geschonken. Dus dit zootje ongeregeld was gegroeid naar een groep helden die wisten waar hun kracht in zat. En hun kracht zat in God. Ik wil deze boodschap wel in uw hart drukken. Want waar ik naar verlang is een kerk en we mogen allemaal er ontspannen in zijn. Niet iedereen is geroepen om een Samuel te zijn. Niet iedereen geroepen is om een David te zijn. God roept mensen die ook juist andere mensen weer doen opstaan. Dus ik ben hier niet om te preken over iets van je moet je geestelijkheid bewijzen en grote dingen doen. Ik ben hier om te preken dat je wakker wordt voor het krachtige werk wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan. En wat dat in jouw leven teweeg kan brengen. En dat je daarvanuit een leven mag leven vanuit geloof. En dat je in de tijd waarin we leven mag stralen en mag schitteren als een kind van de Allerhoogste. Ondanks de eindtijd of misschien zelfs wel dankzij de eindtijd dat je daarin straalt en schittert. En ik zie daarin zo vaak keer op keer. Dat de Filistijnen, dat is voor mij een beeld ook juist van het werk van de vijand. Van de demonische machten. In de zangnis begon John er nog over. Die willen jou intimideren. Die willen jou doen geloven dat die wereld jou gaat overweldigen. Dat jij niet kunt overwinnen. Dat Satan sterker is. En dat jouw leven, ik heb het zinnetje het Engels, goes down the drain. Door de put, weet je wel, hoe zeg je dat nou? Door het afvoer wegglijdt. Dat zijn leugens van de vijand. Ik zeg wel eens vaker, je moet niet altijd alles geloven wat je denkt. Maar je moet geloven wat Jezus zegt. Amen. Een van de dingen waar wij ook als voorgangersteam en oudste raad deze periode gewoon veel mee bezig zijn. We hebben het afgelopen half jaar hebben verschillende stappen genomen. We zijn samen een hele zondagmiddag weg geweest. En we hebben samen disktest gedaan om naar elkaar te groeien, elkaars hart te horen, elkaar te verstaan, goed te communiceren. En dat gaat ook goed. En wij als oudste zijn er ook de laatste tijd mee bezig. En dan hebben we het met elkaar samen over wat voor klimaat willen we in de gemeente. Hoe willen we met elkaar omgaan? En wat kenmerkt nou onze communicatie? Wat kenmerkt nou waarde voor leven gemeente? En één van de dingen, er zijn er nog veel meer wat ik zou kunnen noemen. Maar één van de dingen waar we steeds meer achter komen, is het belang om ook als leiders een klimaat mee te stimuleren waarin er niet voor je gedacht wordt, maar waarin je leert zelf te denken, waar je leert te bewegen. Je hebt mij dat al vaker horen zeggen de afgelopen weken, dat ik zei van ik ben niet geroepen om voor je te denken, maar ik ben geroepen om je aan het denken te zetten. Om in beweging te komen. En daarin ben je ook niet afhankelijk van mij of afhankelijk van de goedkeuring van mij of van de leiders. Maar het is de bedoeling dat je in beweging komt in de eerste instantie. Om daarvan uit dichter bij Jezus te komen. Dan heb ik het niet direct over, ik heb het dan niet gelijk over als je voor jezelf denkt over taken, bedieningen of dingen die je doet. Dat vloeit allemaal voort vanuit wie je bent. Maar waar ik in geloof, en daarom spreek ik hier ook over. Ik geloof in een gemeente. Ik vond Brian Dorksen fantastisch vorige week. Maar wat ik het leukste daarin vond is gewoon van Heer, hier wordt u groot gemaakt. Er zijn hier honderden mensen die u centraal zetten. En de deuren zijn open voor allerlei mensen die u zoeken. Ik vond vorige week die zendingszondag, vind ik fantastisch. Ook, ik vond gewoon leuk. Zoals Ulver en Zwanten stappen net in nieuw in hun leiderschap. En heerlijk zoals ze gewoon ruimte geven aan verschillende initiatieven. Ze hebben zelf niet eens zo heel veel gezegd. Maar daarvanuit zeiden ze juist een hele hoop. En er komt er beweging. En daar geloof ik in. Daar geloven wij in met elkaar. Een gemeente die in beweging komt en gaat staan in de roeping die God voor jou heeft. Die gelooft in wie Jezus Christus is. En daarvanuit afhankelijk is van Hem. Nou, waar ik vanmorgen met jullie nog even naar wil kijken, is een aantal praktische stappen hierin. Een aantal lessen ook juist vanuit koning David, die we daar kunnen leren. Over van, oké, hoe groei je dan van zo'n zootje ongeregeld naar die helden? En daarmee zeg ik niet van dat je nu na één preek het kunt. Want ik geloof dat zootje ongeregeld uiteindelijk die helden werd, dat daar heel wat jaren tussen zaten. En soms zitten daar gewoon processen tussen. Ook David heeft heel veel processen moeten doormaken. En dat geeft niks. God is een God van processen. Maar God wil wel met je werken. En waar ik naar verlang, is dat jij leeft met Jezus. Ik zeg dit de laatste tijd, ik weet niet hoe vaak ik het heb gezegd. Maar ik geloof dat de gemeente je kan stimuleren om bij Jezus te komen. Maar een gemeente is nooit een vervanging van jouw relatie met de Heer Jezus. Die uitspraak hoor je wel vaker, hè? Van door naar de McDonald's te gaan word je nog geen hamburger. Door naar de kerk te gaan word je nog geen christen. Dat is niet zo. Maar je kunt hier geholpen worden. Maar de bedoeling is, lieve mensen, dat jij zelf met Jezus leeft. Dat je een levende relatie met hem hebt. En dat je daarvan uit leeft zoals hier ook voorop staat, zoals God het bedoeld heeft. Nou, zou ik een aantal voorbeelden gewoon vanuit David gaan noemen. Een aantal dingen die ik bij hem zie, waar wij misschien wat aan kunnen hebben, wat ons kan helpen om te groeien in die roeping die God voor ons heeft. In 2 Samuel hoofdstuk 2, daar lees je dat David koning wordt. En we gaan het nu niet allemaal opslaan. We gaan straks wel een paar andere dingetjes lezen. Dus dat is pas in 2 Samuel. Er is nog een hele hoop gebeurd. Want in 1 Samuel 16, daar wordt hij gezalfd tot koning. Dat gebeurt door Samuel. En een van de dingen die ik geloof dat belangrijk is voor jou of voor mij te begrijpen. Ik zeg het als volgt. David werd koning in zijn hart door een openbaring van God. En ik heb het wel eens gehad over het verschil, ik weet niet of je het nog kunt herinneren, tussen een goede verkoper en een evangelist en een sociaal werker en een herder. Daar zit namelijk een cruciaal verschil tussen. Wat heel vaak makkelijk kan gebeuren in een gemeente of in je leven, is van nou, ik hou van met mensen werken, dus ik ben geroepen tot herder. Of ik kan een verhaal goed verkopen, dus ik ben evangelist. Als ik mijn verhaal vertel, dan komen mensen dan overtuig ik mensen. Nou, hoeft niet per se. Ik geloof. En daarom doe ik dat de laatste tijd wel steeds meer. Als ik met mensen werk, als ik mensen vraag, kun jij een moment aanwijzen dat jij van God de roeping ontving om te doen wat je nu doet? En ik weet dat ook heel veel populair onderwijs, en is ook gewoon gezegd van joh, het licht staat op groen, dus ga maar gewoon en tenzij God hem op rood zegt. En daar zit ook een heel stuk waarheid in. Maar er zit soms ook het gevaar in dat we allerlei dingen voor Jezus en voor het Koninkrijk van God gaan doen, denken te kunnen doen, zonder dat God een specifiek moment geeft om je aan te wijzen, dit is wat ik van je vraag. Petra zegt wel eens tegen mij, Lodewijk, jij zou wel, je had eigenlijk al 20 of 30 of 40 of 50, weet ik veel hoeveel ze zegt, levens nodig. Want ik vind heel veel dingen leuk. Echt heel veel dingen. En als ik me erin verdiep, kan ik ook best veel. Ik vind het leuk om een huis te verbouwen. En ik vind het leuk om een beetje met elektronica soms van allerlei dingen te doen. Als ik soms hoor van bedrijven, lijkt me het ook wel fantastisch om een bedrijf te beginnen. Ik zou van alles wel kunnen. In mijn hart zit ondernemerschap. En dat vind ik leuk. En waarom doe ik dan wat ik doe? Ik vind piano spelen leuk. Ik weet nog, toen ik naar de Bijbelschool ging, wilde ik eerst voor muziek. Maar ik ging bidden en ik weet nog dat God tot me sprak, want ik wou naar een muziekbijbelschool. Maar God zei, nee, ik wil niet dat je naar een muziekbijbelschool gaat. Ik wil dat je naar een theologische bijbelschool gaat. Nou, dat ging in tegen mijn gevoel. Want mijn gevoel wilde meer met muziek doen. Maar God zei dat en pas later kwam ik erachter. En zo kan ik heel veel momenten aanwijzen dat op een gegeven moment in mijn 4e jaar in Canada dat God tot mij en Petra sprak. Ik wil dat jullie teruggaan naar Nederland. Ik kon in Canada blijven. Nou, toen waren mijn gevoelens veel meer. Nou, ik wil lekker hier blijven. Vond het leuk, lekker ruim, lekker weg. Lekker buitenland. Vond ik heerlijk, daar hield ik van. En ik kreeg zelfs de mogelijkheid om nog in Amerika ergens heen te gaan. Mijn gevoel zei dat, maar God zei wat anders. God zei, ik wil dat je teruggaat naar Nederland. Er gaf ook specifiek 2 woorden daarbij. En op dat woord zijn Petra en ik gegaan. Nou, zo kan ik nog heel lang doorgaan, maar ik geloof dat het belangrijk is. Ik geloof dat het belangrijk is dat jij, als jij zo'n held wil zijn, dat je leert om God te zoeken in wat God van je vraagt. David heeft er keer op keer fantastische voorbeelden van. Als David in 2 Samuel, als hij daar gezalfd wordt door koning, gelijk zijn daar weer die Filistijnen. En die Filistijnen willen hem gelijk weer onderuit halen. Maar wat doet David? Gaat op zijn knieën. Heer, wat vraagt u nu van mij? En God zegt, aanvallen. En hij wint. En de volgende dag zijn ze er weer. Proberen ze het weer. En David die zegt niet van, nou, gisteren zei u dat, dus ik doe het nu maar weer. Maar hij ging opnieuw. Heer, wat zegt u nu? En toen zegt God, nu een omtrekkende beweging maken. En David maakt een omtrekkende beweging en hij krijgt de overwinning. David was iemand die in alles wat hij deed van God vroeg, wat wilt u nu dat ik doe? En ik geloof, dat is een makkelijk preken, mooi preken, maar dat is moeilijk. Dat vraagt tijd, investering, overgave. Je soms terugtrekken, gebed, soms je agenda er letterlijk op zetten, zodat je momenten hebt om van God te kunnen horen. Dat vraagt offers. Maar ik geloof dat dat van fundamenteel belang is. Ik weet dat het heeft mij jaren gekost, echt jaren gekost, om Gods stem goed te leren verstaan. Want je hebt allerlei cursussen en onderwijs over het verstaan van Gods stem. En ik geloof er ook allemaal in, want je kunt ervan leren. Maar als ik eerlijk ben over hoe ik Gods stem versta, ja, dat leer ik niet in één cursus. En dat leer ik nog steeds. Nog steeds. Ik ben nu al nog steeds zo jong. Maar ik ben er al heel lang mee bezig. En ik geloof dat ik Gods stem versta, maar ik blijf het ook een uitdaging vinden. En ik blijf erin groeien, maar ik strek me dan uit om Gods stem te leren verstaan. En dat is een weg. Dat leer je niet even heel gemakkelijk, maar dan moet je je investeren. Daar pin je je op vast van, Heer, ik wil steeds zuiverder, steeds zuiverder, steeds zuiverder, steeds zuiverder uw stem leren verstaan. En zo leer ik het ook steeds beter en ik leer het ook nog steeds. En ik heb geloof ik ook nog steeds een hele hoop te leren. Maar daar strek ik me naar uit. Waarom? Omdat ik onder andere bij David en bij vele mannen, eigenlijk bij eigenlijk iedereen in de Bijbel, zie je dat hun fundament van het leven was verankerd in openbaring van God. En daar begint het. Als je zo'n held wil zijn, dan geloof ik, als je voor jezelf wil leren denken, als je niet wil dat Lodewijk van Weer of andere prekers of andere gezalfden voor je denken, dan zul je moeten leren zelf Gods stem te gaan verstaan. Daarin te investeren. Daarin toegerust te worden. Daarin ook gecorrigeerd en aangevuld te worden door anderen. Te toetsen. Ik heb over een paar weken heb ik iets waar ik bij betrokken kan zijn en daarvan had ik even nodig van, Heer, wat zegt u daarin? En dan ga ik zelf bidden, ga ik zelf Gods stem verstaan en ik vraag een stuk of 4, 5 mensen, wat zegt God? Ik had Snijder, had ik bijvoorbeeld gebeld van Snijder, ik zeg niks tegen u, maar ik wil graag dat u voor me bidt. En dan wil ik graag van u horen wat God tegen u zegt. Nou, ik had hem van de week voor de telefoon. Hij bevestigde precies wat God ook al bij mij had gezegd en bij een aantal anderen. Dus daar zitten hele goede patronen in. Maar het komt voort vanuit dat ik zelf een leven wil leven waarin God tot mij spreekt. Mijn vraag aan jou is, hoe... Ik zei het net aan het begin met die taloesje eigenlijk. Hè? God speelt geen rol, maar hij is de regisseur. Ik maak ook even een grapje van, nou ja, die zin die kennen we. Maar hoe serieus neem je die orde in je leven? Dat God de regisseur van je leven behoort te zijn. Misschien deed je het 1 jaar geleden, misschien deed je 2 jaar geleden. Maar vandaag, ik weet niet welke datum het is, 15? 16 oktober. Vandaag 16 oktober. Hoe serieus neem je de leiding van God in je leven? David werd koning in zijn hart door een woord van God. David werd koning in zijn hart door een woord van God. En het mooie bij David was, hij had geen positie nodig om als koning te leven. Want op het moment dat David, zelfs dat leger... die broodjes brengt, weet je wel, bij het leger van Goliath. Daar komt eigenlijk David daar al als koning binnen. Hij was geen koning, Saul was koning. Maar die hele zooi, die was geïntimideerd. Geïntimideerd door het rijk der duisternis, door Goliath. Maar hij, omdat hij in zijn hart zonder de positie, was David al lang koning. Hij was al lang koning voordat hij gezalfd werd tot koning. Want hij wandelde als koning. Hij werd koning in zijn hart door het woord van God. Jij wordt koning als in je hart door het woord van God. Amen. Het woord van God verandert je perspectief. En het zorgt ervoor dat je in geloof leert te wandelen. Zoals die geloofshelden van Hebreeën hoofdstuk 11. Maar het koningschap van David gebeurde in zijn hart. Maar het werd zichtbaar toen hij zijn reuzen ging verslaan. En een van de voorbeelden is natuurlijk Goliath. Nou, wat zijn mogelijke reuzen in jouw leven en in mijn leven? Ik wil er een paar noemen. Waarschijnlijk ben ik de enige die hier wel last zou van kunnen hebben. Jullie zijn allemaal zo perfect. Jullie horen hier helemaal niet bij. Maar reuzen uit je leven, dat kan angst uit het verleden zijn die je heden kleurt. Of pijn uit het verleden die je heden kleurt. Ik heb hier wel eens het voorbeeld gebruikt van... of heb ik dat bij de medewerkers gedaan? Tot een half jaar geleden, als je het dan met mij had over Renault... Dan vond ik Renault een fantastische auto, want ik had een prachtige Renault. Totdat mijn Renault in één keer in Duitsland begaf toen wij op vakantie waren. En in één keer was er een of andere laag geknapt en die hele motor tot los en die Renault die kon ik dus afschrijven. En daarna, toen ik andere mensen in Renault zag rijden, eerst elke keer als ik mensen in een Renault Grand Scenic zag rijden, dacht ik, oh die heeft net zo een als ik. Leuk. Nu, als ik ze daarin zie rijden, denk ik, oh nee, hij heeft er ook zo een. Wat sneu. Dat maak ik geen grapje, dat voelde ik echt. En toen dacht ik in één keer, zo werkt het dus ook als mensen pijn in hun leven hebben en ze komen in een gemeente en ze dragen die pijn mee. Ja, dat kleurt. Dat kleurt gewoon hoe je kijkt. Dat is gewoon hoe wij in elkaar zitten. En dat zijn reuzen die je moet leren verslaan. Soms moet je ook gewoon wijs zijn. Ik koop geen Renault Grand Scenic meer, maar... Nee, maar wat er wel zo is, ik dacht van, ah, als ik dan nu zo iemand daarin zag rijden, dacht van, hier, ik zegen dat hij het maar lang mag volhouden. Angst uit het verleden, pijn uit je verleden die je heden kleurt. Doe daar niet hoogmoedig over. Het is gewoon een feit. De dingen die je hebt meegemaakt in je leven, op welk gebied dan ook, in andere gemeentes, of waar dan ook, kleurt hoe je kijkt. Kleurt hoe je kijkt naar mij, kleurt hoe je kijkt naar het heden. Voor mij zei ik het laatst ook met de medewerkersavond. Als ik hier sta en ik zeg voor jongens, we krijgen een Brian Dorks en het is een fantastisch concert en ga erheen. Dan is het gewoon een feit dat bij wijze van spreken hier 10 mensen kunnen zitten. Waarvan 5 zeggen, yes, daar wil ik heen. En andere 5 zeggen van, die kunnen gevoelens hebben als van, oh Lodewijk, je manipuleert me, want ik moet erheen. Of je kunt gevoelens hebben van, ik moet erheen omdat ik er anders niet bij hoor. Of je kunt gevoelens hebben, als ik daar niet heen ga, ben ik niet geestelijk. Het zijn allemaal van die dingen die kunnen kleuren. Een simpel zinnetje als van, ik ben enthousiast over Brian Dorks. Nou, dat geeft niks. Dat is gewoon wat in een gemeente gebeurt. Maar het is wel belangrijk dat je die dingen in de ogen leert te kijken. Dat gebeurt. Dat jij en ik, wij zijn een zootje ongeregeld, die geroepen zijn om helder te worden. Dat wij er allemaal last van hebben. Dat wij allemaal last hebben van dat soort patronen. Voor mij ik word er gelukkig steeds vrijer in. Maar om gewoon te ontspannen als ik bijvoorbeeld... we zijn in Harderwijk begonnen en ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar niet elke zondag ben ik daar. En als ik daar een keer een zondag niet ben, dan kan ik daar nu heerlijk van genieten. Maar een paar jaar geleden, misschien nog wel een jaar geleden, dan voelde ik me continu in spanning zitten. Want je bent continu bezig, ja, zij willen daar dit, maar die willen daar dat. En zij willen zus, en zij willen zo. En je wordt gevangen in hoe mensen over je kunnen denken. Want als je daar vrij van komt, dan kun je ook veel beter die stem van God verstaan. En klein voorbeeldje, Brian Dorksen. Als God tegen jou zegt, blijf lekker thuis en ga bidden en leer daar mijn stem verstaan. Zodat ik dat je kan spreken welke reuzen jij mag verslaan. En je doet dat op die avond dat hier Brian Dorksen is. Halleluja, go for it. Niemand die je erop afwijst. Maar als andere mensen hierheen gaan en zeggen van, yes, hier ontvang ik openbaring en wat dan ook. Ook halleluja, go for it. En daar is geen competitie tussen, maar dat is gewoon wat mag. De een mag enthousiast zijn over een Renault Grand Scenic en de ander mag gewoon zeggen, ik koop niet meer zo'n ding. Faalangst zijn ook van die reuzen. Onzekerheid. De meningen van mensen noemde ik net eigenlijk ook al een beetje. En ten diepste ontdek ik dat heel vaak als je daar veel mee worstelt, dat ten diepste een wortel zit, een reus zit van ja, eigenlijk je mening over jezelf. Dat je gewoon heel onzeker over jezelf bent. Dat zijn allemaal van die reuzen die je heilig tegen kunnen houden. Dat zijn reuzen die je mag leren verslaan in het koninkrijk. En waar Jezus aan het kruis voor is gegaan. Net zoals koning David. Die zegt, dit zootje ongeregeld ga ik leiden tot leiders. Jezus is aan het kruis gegaan om je onder andere op deze gebieden te helpen te wandelen in overwinning. De intimiderende kracht van de vijand te verbreken in je leven. En daarvan uit de reuzen te verslaan. Amen. Mening over jezelf. Reuzen kunnen ook gewoon heel simpel je dagelijkse omstandigheden zijn. Je financiën, gezinsleven, spanning in je huwelijk. Allerlei gebieden. En dat zijn hele reële reuzen. En als we het dan hier hebben over een zootje ongeregeld waarvan God zegt van ik wil daar mensen van maken die leren te leven zoals ik het bedoeld heb. Dan heb ik het juist over mensen die last hebben van al dat soort zaken. En jullie allemaal, die komen hier elke week. Hier zit de ene week meer en de andere week minder. Maar ik weet dat hier allerlei mensen komen die van alles meedragen. En dat kon me soms ook wel eens helemaal panisch maken. Want ik dacht van, oh heer, wat moet ik daarmee? Maar dat is eigenlijk oververantwoordelijk. Want dat is niet mijn verantwoordelijkheid is om jullie te helpen daarmee naar Jezus te gaan. Niet afhankelijk te worden van mij of van leiders of van patronen of van structuren. Maar te leren vanuit Jezus waarheid te ontvangen. Zodat je met al deze reuzen kunt omgaan. Hoor je nog wat ik zeg? Dagelijks omstandigheden op je werk. Enzovoort, financiën. Mogelijke reuzen kan ook gewoon zonde zijn in je leven. Hè? Zonde, dat zijn lastige reuzen. En ik blijf het maar herhalen. God haat zonde omdat hij jou lief heeft. Zonde wil jou kapot maken. Maar een van de eerste leugens die Satan altijd wil zaaien rondom zonde, is dat zodra een zondig patroon in je leven zichtbaar wordt, dan wil hij je doen geloven, je mag niet meer terug naar God. Maar één ding is een feit. Dat daar waar in het Oude Testament inderdaad eerst een stukje offer moest plaatsvinden voordat je weer bij God kon komen, is in het Nieuwe Testament het offer voor eens en voor altijd plaatsgevonden, zodat het nu juist mogelijk is dat juist als je zondigt, je naar hem toe kan rennen, zodat hij je kan helpen van je zonde af te komen. Volg je wat ik zeg? Dus juist met die zondige patronen, ren naar je hel toe en zeg van, Heer, hier heb ik last van, direct op dat moment. Want de Heer Jezus loopt dan niet weg, die blijft juist bij je en die staat er met zijn hand om je heen. En die denkt van, joh, ga nu leunen op mij, ga nu vragen aan mij dat ik je help. Maar Satan zit er gelijk tussen en wij zien Jezus niet meer staan en wij denken van, nu ik dit heb gedaan, is Jezus ook weg. En daardoor weten wij niet hoe we kunnen breken met zonde. Breken met zonde doe je samen met Jezus, dankzij zijn werk aan het kruis. Niet vanuit eigen kracht, want als je dat wel doet, dan is het nog steeds je eigen werken. Dan doe je het nog steeds uit eigen kracht. En de Bijbel leert daarover dat God daar helemaal niet van onder de indruk is. Dus God wil dat je breekt met zonde, omdat zonde jou kapot maakt. Op seksueel gebied, op liegen, groot, klein, maakt allemaal niet uit. Het zijn allemaal patronen die je leven kapot maken. Daarom haat God het. En hij wil je erbij helpen om er vanaf te komen. Dus alsjeblieft, lieve mensen, probeer niet die reus te verslaan uit eigen kracht. Maar doe dat juist vanuit zijn kracht, wat daar heeft plaatsgevonden. 3 stappen die ik nog wil onderwijzen. En dat duurt niet heel erg lang. Die ik zie van het patroon van David. De eerste is, laten we samen gaan, want anders denken jullie, de Bijbel is niet open geweest, naar 1 Samuel hoofdstuk 17. Het bekende stukje waarin David Goliath verslaat. David komt daar en uiteindelijk ziet hij die reus en dan zegt hij van, ik wil er wel wat mee doen. Komt hij bij Saul en dan gaan we in 31, Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, Heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Saul was helemaal geïntimideerd. Je bent nog maar een jongen. En hij is al van af jongst af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan. Overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. Als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn, dat is ook een leuk scheldwoord. Als je nog een Bijbel scheldwoord wil hebben, dan zeg je van, jij onbesneden Filistijn. Zal het net zo vergaan, omdat het, ja, dat is Bijbels. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. En zette vers 38, hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet meer lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. Ik ben dat niet gewend, staat er. Wij denken dat David een klein ukkie-pukkie was en dat die wapenuitrusting van Saul hem veel te groot was. Dat staat er niet. David zegt, ik ben dit niet gewend. Wend. Met andere woorden, in het heetst van de strijd, als jij voor een reus staat die je moet verslaan, ga dan geen dingen doen die je niet gewend bent, wat niet bij jou hoort. Maar ga dan die dingen doen die je kent. Soms kun je bij wijze van spreken, misschien zelfs in een kerk als hier, kun je iemand horen bidden op een bepaalde manier. En die heeft van God er openbaring van gekregen. En die heeft een bepaalde wapenrusting. En die heeft bepaalde uitspraken van in Jezus naam. En die bestraft bij wijze van spreken ook allerlei machten. En jij ziet iemand vechten in zijn wapenuitrusting. Maar jij hebt dat al nooit gedaan. Maar jij denkt van nou, nu heb ik hier last van deze dingen in mijn leven. Nu ga ik dat ook maar eventjes op die manier doen. Wees daar heel, heel voorzichtig mee. Juist in het heetst van de strijd. Doe datgene wat je kunt. Wat bij jou past. Heel simpel. Wees gericht in de confrontatie op wat je kunt, op wat je weet. De wapenrusting van Saul, daar was David nog niet in beproefd. Dan gaan we naar 1 Samuel 18. En dan staat er, Jonathan, die bij dit gesprek vers 1 aanwezig was, voelde zich meteen sterk door David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David na die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed ook zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Waarschijnlijk had Jonathan net zo'n wapenrusting als Saul. En in het heetst van de strijd, zei David, die moet ik nu niet aan, want dan kost het me mijn kop. Als ik in een wapenrusting ga vechten wat ik niet gewend ben, dan moet ik niet doen. Ik moet gewoon met mijn slingertje wat ik kan. Maar ik wil daar niet in blijven hangen. Ik wil ook iets leren wat ik nog niet kan. Dus als het wat rustiger is, dan moet je gaan leren te doen wat je nog niet kunt. En dit vind ik heel prachtig. Jonathan geeft hier aan David zijn wapenrusting. En daarmee zegt Jonathan, of zegt eigenlijk David toont, ik wil nieuwe dingen leren. En uiteindelijk geloof ik dat David leerde te vechten in dezelfde wapenrusting als waar Saul ook in gevochten had. Bij wijze van spreken, die bidder die jij heel krachtig ziet bidden en die misschien een autoriteit heeft om in de geestelijke wereld wat zaken in orde te brengen wat bij jou nog niet past. Nou, in het heetst van de strijd met betrekking tot je eigen leven, wees daar voorzichtig in. Maar als het rustig is in je leven, of je kunt bij zo iemand komen in de rust en zeggen van, hey, mag ik van jou leren? Ik zie jou op deze manier bidden, maar leer mij dat eens. Vertel mij eens hoe dat werkt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is een houding van willen leren van anderen. Niet in het heetst van de strijd, maar juist vanuit de rust, vanuit de veiligheid. Dus punt 1, in het heetst van de strijd, doe wat je kunt. Punt 2, als het wat rustiger is, leer te doen wat je nog niet kunt. En ik wil er nog een hele mooie voorbeeld van aanhalen. Dan gaan we naar hoofdstuk 21. David moet op een gegeven moment moet hij vluchten voor koning Saul. En David die houdt dan een beetje die priester Achimelech houdt hij voor de gek. En dan zegt hij van, heb je hier ook nog een wapen? Laten we dat eens lezen, vers 8. Of laten we eens lezen vers 7, hoofdstuk 21, vers 7. Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst. Vers 8, er vond zich daar op die zekere dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doeg uit Edom, de opzichter van Sauls herder. Hij was daar vanwege een of andere verplichting van de Heer. En het gaat om vers 9. Hebt u hier misschien ook nog een lans of een zwaard? Vroeg David aan Achimelech. Ik heb niet eens mijn zwaard en mijn andere wapens kunnen meenemen. Zoveel haast was er bij de opdracht van de koning. En dan staat er in vers 10. Ik heb hier het zwaard van de Filistijn Goliath, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt, antwoordde de priester. Daar hangt het, achter het priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u wilt, kunt u het meenemen. Een ander wapen is hier niet. En dan zegt David, zoals dit is er geen tweede, geef het aan mij. Vind je niet fantastisch? Dus in het begin vecht David met zijn slingertje. Later leert hij te vechten met de wapenrusting van Jonathan. Maar uiteindelijk gebruikt hij zelfs de wapens van zijn vijand tegen de vijand. Wat Goliath wilde gebruiken om David te doden, heeft David uiteindelijk zelf gekregen, zo zwaar als dit is er geen ander. En die heeft leren vechten tegen de vijand en hij maakte zelfs gebruik van zijn eigen wapens. Dat toont me iets van het hart van David. David die wist wanneer hij wat kon doen. In het heetst van de strijd deed hij wat hij kon. Hij leerde wat hij nog niet kon en hij werd daardoor zelfs zo sterk en zo wijs dat hij leerde te vechten tegen de vijand. En hij gebruikte zijn eigen wapens tegen de vijand. Wist je dat? Dat David uiteindelijk met het zwaard van Saul ging vechten? Indrukwekkend. Ik vind het heel indrukwekkend. Wat zei ik? Goliath, dankjewel. De laatste. En eigenlijk heb ik dat de vorige keer volgens mij ook al gezegd. Als David, hoofdstuk 17, tegenover Saul staat. Dan zegt hij in vers 46. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen. Ik zal de lijken van de Filistijnen en de aasgieren en de hyena's ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Dat is waarmee ik begon en dat is waarmee ik ook afsluit. Die helden van David, die stonden allemaal bekend omdat ze deden vanuit de krachtbom van God. Saul, die stond bekend dat als zelfs Jonathan een overwinning haalde, dan zei Saul erover, ik heb die en die verslagen. Tot Saul het wapen niet eens in zijn eigen handen had gehad. David, die vocht zelf. Met elke overwinning die hij haalde, zelfs uit eigen, of met zijn gebruikmaker van zijn eigen krachten, daarmee gaf hij God de eer. En ik geloof dat wij geroepen zijn als gemeente, als helden van David, als mensen die hun krachtbron kennen. Wees gericht in de confrontatie wat je kunt, leer te doen wat je nog niet kunt, ken je krachtbron. In de reuzen die je hebt, ik heb er een aantal genoemd, angst uit het verleden, faalangst, onzekerheid, meningen van mensen, meningen over jezelf. je omstandigheden, zonde in je leven. Als je de confrontatie aangaat, ga werken vanuit wat je kunt. Een pasbekeerd christen, die kan misschien alleen nog maar bidden. Ik heb zulke leuke gebeden wel eens gehoord van mensen. Heer, ik weet niet wat ik moet bidden. Nou, bid maar het Onze Vader. En dan gingen ze gewoon het Onze Vader bidden en God bevrijdde ze van demonen. Het kan, maar hij ging gewoon doen wat hij kende, want dat heeft hij vroeger geleerd. Als je reuzen in je leven hebt vanuit je relatie met God, begin waar je bent. Laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u onze held bent. Heer, wij leren van u. En ik geloof in deze gemeente en ik geloof in de mensen die hier zitten, omdat u in ons gelooft. Heer, ik weet dat ik weet dat ik weet dat u de omstandigheden van iedereen die hier zit, kent. Heer, sommige mensen zijn letterlijk aan het einde van hun Latijn, weet even niet hoe nu verder. Andere mensen zijn misschien geestelijk ingeslapen. Andere mensen hebben hun passie om uw stem te verstaan geparkeerd. Weer andere mensen zijn gewoon heerlijk vol van u. Mensen zijn verbitterd, mensen hebben pijn, mensen hebben teleurstelling, mensen hebben hoop, mensen hebben leven. We zijn hier allemaal mensen die van alles meebrengen. En ik wil u opnieuw vragen, zoals ik dat ook eerder bad deze dienst. Jezus, wilt u nu rondgaan en ons bedienen en ons helpen in de omstandigheden waarin we zijn? Lieve Heer Jezus, zo wil ik gewoon het woord van vanmorgen en gewoon de dienst van vanmorgen en uw werk van vanmorgen ook gewoon weer teruggeven aan u. Ik wil opnieuw de hele gemeente voor uw troon brengen en vragen om uw genade over ons allemaal. En we hebben uw bediening nodig, Jezus. We hebben nodig dat u ons bedient in alle gebieden van ons leven. Heer, zo vraag ik u dat iedereen die het op zijn specifiek gebied nodig heeft, dat u dat gaat doen, Heer. En dat we daar getuigenissen van mogen horen. Van hoe u bezig bent in ons leven. Heer, zo vraag ik u zegen over deze groep helden in Jezus' naam. Amen.